En het thema van de preek, de geest als de andere parakleet, ja, komt eigenlijk op uit het Bijbelgedeelte die we hebben gelezen. En zo willen we over het onderwijs van de Heer Jezus in deze leerdienst vanmiddag samen nadenken. Gemeente van de Heer Jezus Christus, er is een gezegde in het Frans wat we allemaal denk ik wel kennen. Partir, c'est mourir un peu. Afscheid nemen of letterlijk weggaan is een beetje sterven. Van een Franse dichter, 1891. En dat spreekwoord partir, c'est mourir un peu, drukt eigenlijk iets uit dat afscheid nemen pijnlijk is. Afscheid nemen is een beetje sterven. Onlangs namen wij afscheid van onze oudste dochter die voor 3 maanden naar Zuid-Amerika ging. En nu is 3 maanden best wel te overzien. Als ouder moet je immers ook steeds meer je kinderen loslaten. Maar dat wordt natuurlijk al ietsje moeilijker als een van je kinderen gaat emigreren. Dan zit iemand op lange afstand. En natuurlijk is er wel contact. Je kunt mailen, je kunt WhatsAppen of FaceTimen, hoe je het verder ook noemt. Via sociale media kun je wel in contact zijn, maar je bent wel steeds meer op afstand. Je ziet elkaar minder en soms, als het je kinderen betreft, of misschien omgekeerd een van je ouders, dan doet dat soms ook wel pijn. En helemaal moeilijker wordt het natuurlijk als het afscheid definitief is. Als er iemand in je familie of gezinskring is die sterven gaat. Dan weet je dat het moment gaat komen dat je elkaar helemaal definitief moet loslaten. En dat is niet eenvoudig als je al jarenlang getrouwd bent geweest, samen bent. Als het je opa is of je oma van wie je heel veel houdt, een goede band mee hebt. Afscheid nemen is een beetje, of misschien wel sterker nog, is sterven. Dan merk je als iemand weggaat dat er ook iets van jezelf als het ware afsterft. Het is een pijnlijk proces. Afscheid nemen is een beetje sterven. En ik dat gevoel wat dat spreekwoord als het ware probeert op te roepen, onderdeel van een gedicht, maar is wel iets wat we in onze gedachten moeten houden als we naar de Heer Jezus luisteren deze middag. Zijn discipelen bij zich geroepen, afscheidsgesprek. En hij heeft het daar met ze over dat hij binnenkort zal weggaan, dat hij zal terugkeren naar zijn vader. Hij is dan niet fysiek meer bij hen en je merkt aan ze dat ze dat moeilijk vinden. Ze hebben jarenlang met hem opgetrokken. Ze hebben heel veel van hem geleerd. Hij had ze natuurlijk persoonlijk ook geroepen. En had ze meegenomen. Ze hadden hem door en door leren kennen. En hem ook lief gekregen, intens lief eigenlijk. En dat maakt het gesprek, dat laatste gesprek dat Jezus met zijn leerlingen heeft, tot een heel bijzonder gesprek. En als je dat zo tussen die hoofdstukken door wat probeert te peilen, is het ook een weemoedig gesprek. En ik vraag me af wat de discipelen allemaal van de woorden van Jezus begrepen zullen hebben. Dat hij heen gaat naar de Vader om een plek te bereiden. En dat hij daarheen gaat waar zij nu niet kunnen komen. Over de dingen die zullen gebeuren. En ik kan me zomaar voorstellen dat er ook allerlei vragen opkomen. En Johannes noemt ook erg: ja, maar Heer, als u er dan niet meer bent, hoe moet het dan verder? Met de taak die u ons hebt gegeven, het onderwijs en de prediking van het Koninkrijk van God. En als u dan weggaat, hoe ziet die toekomst er dan verder uit? En wat moeten wij dan gaan doen? En hoe kan het evangelie verder gebracht worden? Allerlei vragen komen dan als het ware vanzelf op in hun hart. En in die context, op dat moment, begint Jezus te spreken over de Heilige Geest. Ik ga wel weg, maar er komt iemand anders. En ik dacht dat het voor deze middag goed was om bij dat onderwijs van de Heer Jezus te starten. Want voordat de geest met Pinksteren wordt uitgestort, heeft Jezus hier in deze hoofdstuk al heel veel over de Heilige Geest verteld. Hij heeft onderwijs gegeven. En het antwoord op al hun vragen is voor de Heer Jezus dus verbonden met degene die gaat komen. De Heilige Geest zal komen en Hij zal jullie verder helpen. Jezus belooft aan zijn leerlingen, hoofdstuk 14, de trooster. Als u uw Bijbel open hebt, hoofdstuk 14, vers 16, zegt hij, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Vers 26, de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam. Degene die de discipelen komt helpen is niemand minder dan de Geest. Niemand minder dan de Heilige Geest. De Geest die ze natuurlijk, denk ik, vanuit het Oude Testament wel gekend hebben. De Geest die betrokken was bij de schepping. He, die zweefde over de oervloed en leven bracht. De Geest die aan bijzondere mensen door God geschonken werd. Die hij daarvoor had uitgekozen aan koningen, profeten en priesters. De Geest waarover de profeten spraken, die zou worden uitgestort op het dorstige land. Die Geest, daar spreekt Jezus over. En wat valt op? Hij noemt hem de trooster. En nu zet dat woordje trooster ons iets op het verkeerde been. Troosten, dat doe je als iemand verdrietig is. Dat kennen we wel. He, als je gevallen bent en je hebt jezelf pijn gedaan, wat doe je dan? Dan ren je naar je moeder toe. Die moeder probeert je te troosten. Spreekt bemoedigende woorden. Dat is ons allemaal wel een keer overkomen, denk ik. Zo gaat dat. Maar ja, dat doet de Heilige Geest ook wel. Maar dat is niet wat de Heer Jezus hier bedoelt. Daarom heb ik het woordje in het thema ook weergegeven. De parakleet, de parakletos. En dat woordje dat is samengesteld. En dat betekent letterlijk iemand die erbij komt. Iemand die naast je komt om te helpen. Ik zal jullie een parakleet zenden. Iemand die naast je komt om je te helpen, je met raad en daad terzijde te staan. De Heilige Geest is de parakleet, de helper die erbij komt te staan. Misschien is dat nog wel de beste vertaling. Het is opvallend, hè, als je zo wat nadenkt over dat Bijbelgedeelte, dat Jezus zegt dat er een andere parakleet, een andere trooster zal komen. Dat betekent dat hij zelf dus ook een parakleet, een trooster is. In het Grieks een ander, zijn er voor het woordje ander twee woorden. Hetero, dat kennen wij wel, dat betekent iemand anders. En allos, iemand die verschillend is, hetero. En allo betekent iemand die hetzelfde is. En dat woordje gebruikt Jezus hier. Er komt iemand mij vervangen, om zo te zeggen, naar mij, die net zo is als ik. Jezus is dus zelf ook een parakleet. Hier in het evangelie lezen we dat niet, maar dat vertelt Johannes in een van zijn brieven. Een tekst die u zo'n beetje thuis bent in de Bijbel wel kent. In de eerste Johannesbrief zegt Johannes, als iemand gezondigd hebt, wij hebben een voorspraak. Bij de Vader, een parakleet staat er in het Grieks. We hebben een parakleet, iemand die naar de Vader komt om ons te helpen. Een parakleet bij de Vader. Jezus de rechtvaardigheid is een verzoening voor onze zonden. Jezus is dus de parakleet die namens God naar deze wereld is gezonden om de gevallen mens terzijde te staan. Om de gebroken relatie met God te herstellen, om de zonde te verzoenen. Hij is de goddelijke helper die gekomen is om de mensen uit het moeras, om onze mensen uit het moeras van de zonde weer op te trekken. En ons tot kinderen van de Vader te maken. Jezus noemt zichzelf ook een parakleet. En nu gaat hij weg en nu komt na hem die andere parakleet, die andere trooster. Jezus gaat weg en de Geest die komt zijn opvolger is net als hij. Zo vader, zo zoon, zeggen we wel eens. Nou, dat geldt voor de Heer Jezus ook. Zoals de Heer Jezus is, zoals de Vader. Zoals de Vader is, zoals de Zoon. Maar nu zou je dat ook kunnen zeggen van de Heer Jezus en de Geest. Zoals de Geest is, zo is Jezus. Zo lijkt de Geest op Jezus. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dominee Batenburg zei dat vanmorgen ook al. Er is tussen de Heilige Geest en de Heer Jezus een hele nauwe band. Een hele diepe verbondenheid, een diepe synchronie. En hoe merk je dat dan nou? Overal waar de Geest krachtig werkt, daar zie je de persoon van de Heer Jezus in het middelpunt komen. Overal waar de Geest krachtig werkt, verspreidt hij de geur van de Heer Jezus. Dat is de functie van de Heilige Geest. Overal waar de Geest werkt, daar wordt de naam van Jezus groot gemaakt. Zodanig dat apostel Paulus zelfs kan zeggen, die tekst kent u misschien wel. We hebben er eerder over gepreekt in de Galaten-serie. Niet meer ik leef, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. En dan gaat dat over de Heilige Geest die in hem woont. Want sinds de hemelvaart is de Heer Jezus in de hemel. De Vader zit op de troon, de Heer Jezus zit aan zijn rechterzijde. En de Geest die woont in de harten van de gelovigen. Maar Paulus kan zeggen dat Christus in hem woont. Het is de Geest, maar hij lijkt zozeer op de Heer Jezus, dat hij ook voor hetzelfde geld kan zeggen dat Christus in hem woont. En dat is misschien wat moeilijk te begrijpen. Jongens en meisjes, ik weet niet of er nog veel zijn vanmiddag in de kerk overgebleven, maar in ieder geval kun je dit wel begrijpen, dat als je op school, bijvoorbeeld je juf, je meester met, als je een juf hebt bijvoorbeeld die zwanger is en die gaat op een gegeven moment met zwangerschapsverlof, dan komt de directeur in de klas, ja, jullie juf die gaat er een paar maanden tussenuit, maar je krijgt een opvolger. Er komt een andere juf, die komt in haar plaats. Of je hebt een docent, die wordt opgevolgd door een andere docent. En ja, zo is dat, als er iemand komt die iemand anders vervangt, dan zijn dat natuurlijk nooit dezelfde personen. Je hebt misschien wel met die eerste juf een hele sterke band met die docent. En dan komt er iemand anders en dan moet je maar kijken hoe dat verder zal zijn. Maar zo is het dus bij de Heer Jezus en de Heilige Geest niet. De Heilige Geest die lijkt zozeer op de Heer Jezus, dat als je een band hebt met de Heer Jezus, om zo te zeggen, dat hetzelfde is met de Heilige Geest. Zozeer lijken ze op elkaar. Ik zal jullie een andere trooster zenden, maar die trooster die lijkt zozeer op mij, dat je misschien nog niet eens het verschil zult kunnen merken. En weet u, en dat is ook belangrijk om te weten, dat voor de Heer Jezus de Heilige Geest een persoon is. Als hij zichzelf de trooster noemt, de paracleet, en dan komt een andere paracleet, dat betekent dat de Heilige Geest dus ook een persoon is. En dat is belangrijk om te beseffen, want vandaag de dag wordt heel veel gesproken over de kracht, over de Heilige Geest als een kracht. Je ziet ook heel veel, zeker bij vrijzinnige theologen, zie je dat ook, dat ze God niet meer als persoon zien, maar als een kracht. Of als iets wat het universum doortrekt. Heel veel beelden wordt over God gesproken, maar zo vaak zijn het geen persoonlijke beelden meer. Maar dat is belangrijk. De Geest is een persoon. Want alleen personen kunnen je troosten. Alleen personen kunnen je verder helpen. En waarin verschilt de Heilige Geest dan van de Heer Jezus? Nou, inhoudelijk dus niet zoveel. Het lopen naadloos in elkaar over, maar het verschil met de Heer Jezus is wel dat de Heer Jezus nu in de hemel is. God de Vader ook, en dat de Heilige Geest in de harten van de gelovigen woont. We zijn een tempel van de Heilige Geest, die woont in ons hart. Als een persoon. En weet u wat dat betekent? Ja, dat is net zoals in de omgang met mensen. We kunnen mensen verdriet doen. We kunnen vervelende woorden spreken en de ander pijn doen. Dat wil je niet, dat gebeurt soms. En zo is het met de Heilige Geest dus ook. Dat is een persoon en die Heilige Geest kun je verdriet doen. Je kunt hem tegenwerken. Je kunt hem het zwijgen opleggen. Paulus spreekt erover, hè, dat je de Heilige Geest kunt uitblussen, uitdoven, bedroeven. Uitdoven, weerstaan. Eigenlijk zou het heel anders moeten zijn met de Heilige Geest. Het is net als je belangrijk bezoek krijgt. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar als onze burgemeester zegt dat hij van de week bij ons op bezoek zou komen, nou dan weet ik zeker dat u uw kamer gaat opruimen. Dat u zorgt dat alles op orde is. Je zorgt dat als hij op bezoek komt dat je mooie kleren aan hebt, dat alles klaar staat. Misschien doe je wel je zondagse kleren aan. Alles is netjes, je zet je beste beentje voor. Je bent een en al oor, waarvoor zou die komen? Wat zou die te vertellen hebben? Ik moet u zeggen dat ik die herinnering had van mijn oom, de zendingsoom. Jarenlang in Papua-Nieuw-Guinea en dan kwam die op verlof en dan kwam die ook bij ons thuis. Nou, er stond alles in het teken van hem. We hingen aan zijn lippen als hij die verhalen vertelde over het zendingsveld. We vonden dat fantastisch. We waren een en al oor. Nou, zo eigenlijk. Dat is de bedoeling van God. Als de Geest je leven binnenkomt, dat we een en al oor zijn. Dat hij de belangrijkste persoon is in ons leven. Dat we luisteren. En wat doet de Geest? In je levenshuis staat alles in het teken van Jezus. Alles. Dat werkt de Geest uit. Hoe is dat bij ons trouwens? Bij jou? Kun je dat ook zeggen, dat in je leven alles draait om de Heer Jezus? Hang je aan zijn lippen? Vind je het fijn om naar zijn stem te luisteren als je alleen op je kamer bent? Open je Bijbel en is er dat verlangen? Als je het niet hebt, vraag de Heilige Geest erom, die zal het werken. Jezus gaat weg en er komt iemand anders. Wat zegt Jezus van die iemand anders? Dat het nuttiger is dat hij weggaat. Vindt u dat ook niet een raar woord? Ik vond het altijd maar apart dat de Heer Jezus zei, het is voor jullie veel beter dat ik wegga. Dat zeg je toch niet als je op Schiphol staat tegen iemand die een paar jaar naar het buitenland gaat. Het is beter voor jullie dat ik heen ga. Ik heb het maar een raar woord gevonden. Maar toen ik erover nadacht in Bijbelstudie deed, dacht ik, ja, maar er zit ook wel een hele diepe waarheid. Waarom is het nou beter voor de Heer Jezus dat hij weggaat? Ja, zegt u, als die weggaat, dan kan er iemand anders komen, dan kan de Heilige Geest komen. Ja, maar waarom gaat de Heer Jezus weg? En waar gaat hij naartoe? Nou, als de Heer Jezus dat vertelt, dan is hij op weg naar Golgotha. Als Jezus dat vertelt, is hij op weg naar het kruis. Daar zal hij zijn leven geven. Daar zal hij verzoening doen voor de zonde van ons mensen. Aan het kruis wordt de macht van de boze verbroken. Daar verliest de dood zijn angel. Jezus gaat heen naar het kruis om de overwinning te behalen op zonde, dood en duivel. En als hij dan terugkeert naar zijn Vader in de hemel, dan zal hij de belofte vervullen. Dan komt de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest komt pas nadat de Heer Jezus de overwinning heeft behaald. Daarom is het beter dat hij heen gaat. Jezus moest zijn taak volbrengen. Hij moest de zonde verzoenen. Hij moest de duivel definitief verslaan. En als dan de Heilige Geest komt, dan komt de Heilige Geest vanuit de overwinning van de Heer Jezus. Dan heeft de Geest met een verslagen vijand te maken. Jezus moet eerst nog naar het kruis gaan. En als hij dat heilswerk heeft volbracht, dan keert hij terug naar de hemel. Dat is nog een tweede reden waarom het beter is. Want wat doet Jezus in de hemel? Ja, dat weet u wel. Jezus bidt voor zijn kerk. Voor de voortgang van het evangelie. Dus dat betekent dat er vanaf dat moment twee zijn. Jezus in de hemel ondersteunt het werk van zijn volgelingen, van de kerk. En de Heilige Geest is op aarde bezig. Jezus vanuit de hemel en de Heilige Geest vanuit aarde. Het is beter voor jullie dat ik heen ga. Want sinds Pasen en Pinkster is het werk van God krachtiger geworden. De leerlingen krijgen niet alleen ondersteuning op aarde, maar ook vanuit de hemel. God werkt in stereo vanaf dat moment. Als ik heen ga, dan zal ik naar jullie de trooster sturen. En ja, wat heb je daaraan aan die belofte? Wat komt de Heilige Geest eigenlijk doen? Nou, ik ga twee dingen noemen. Want de discipelen zitten daar met hun vraag. Hun lieve heiland gaat weg. En hoe ziet die toekomst er dan uit? En hoe moet dat verder gaan met dat koninkrijk? Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, zegt Jezus. Maar ik zal jullie de trooster zijn. En wat doet hij? Ik noem twee dingen. Hij zal jullie de weg wijzen, zegt Jezus. Het eerste. Hij zal jullie de weg wijzen in de hele waarheid. Die belofte staat in hoofdstuk 16, vers 13. De weg was voor de discipelen onbekend. Ze waren steeds bij de Heer Jezus geweest. Waar hij was, waren zij te vinden. En nu gaat hij weg en nu krijgen ze een gids, een helper. En dat is niet een helper die zegt van, joh, als je daar moet komen, dan moet je die weg pakken en dan moet je zus gaan en zo. Nee, het is iemand die zegt, ik loop al even met je mee. zijn gids die met ze meegaat. De Heilige Geest zal ze helpen, hij zal ze in de waarheid, hij zal ze de weg wijzen. En hoe gaat dat dan concreet? Nou, twee dingen horen daarbij. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hoe wijst hij de weg? Nou, het eerste wat Jezus zegt, hij zal mijn woorden jullie in herinnering brengen. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij zal jullie in herinnering brengen alles wat ik gezegd heb. Dat is dus het eerste. Dus de Geest die brengt in herinnering heel dat onderwijs van de Heer Jezus. Hij wil als het ware dat de leerlingen die straks zonder Jezus zijn, helemaal doordrenkt zijn met het onderwijs van de Heer Jezus. Je zou het kunnen vergelijken met een spons. Een spons die droog is. Je hebt soms van die spons in de schuur liggen waar je af en toe de auto mee wast. En je pakt zo'n spons, die is keihard, maar die stop je in het water met sop. Dan wordt het zacht en dan zuigt die spons zich helemaal vol. Nou, dat doet de Heilige Geest. Je raakt vol met het onderwijs van de Heer Jezus. Hij zal je alles van Jezus in herinnering brengen. Weet u, dat is een geweldig uitdagende tekst. Wist u dat? Want u denkt, ja, dat snap ik wel. Het onderwijs van de Heer Jezus. Ja, dan moet u toch vooral aan de bergreden denken. Inderdaad. Heel dat onderwijs over het Koninkrijk van God, dat brengt de Geest in herinnering. Maar dat niet alleen. Er zijn de gelijkenissen van de Heer Jezus. We kunnen denken aan het gebed. Als onze Heiland bad, vroegen de discipelen, Heere, leer ons bidden. De praktijk van het leven met God brengt de Heilige Geest in herinnering. Daarbij hoort ook het onderwijs over geestelijke strijd en over hoe de tegenstander zijn werk doet. En wat dacht u? Heer Jezus heeft zijn discipelen op pad gestuurd om voor zieken te bidden. Hij gaf ze het bevel om demonen uit te drijven. Ook dat hoort bij het onderwijs van de Heer Jezus. De voorbeelden die hij gaf met zijn eigen leven, als hij de discipelen de voeten was en de minste wilde zijn. Ik ben gekomen om te dienen. Al die facetten van het onderwijs van de Heer Jezus, dat brengt de Heilige Geest in herinnering. Want een discipel, een volgeling van de Heer Jezus, iemand die, om zo te zeggen, geïmpregneerd is, die zich vol heeft gezogen met alles wat hij kan weten over de Heer Jezus. En als het goed is, leeft er ook dat verlangen in je hart. Dat je alles over hem wilt weten. Dat je ook in de Bijbel studeert. Dat je zijn onderwijs ter harte neemt. Niet alleen horen, maar ook dader zijn van het woord. En zo is het ook gegaan. Als je in het boek Handelingen verder kijkt, dan zie je dat de discipelen, overal waar ze komen, vol van de geest, hebben ze het over maar één naam. Waardoor wij gered kunnen worden. Dat is de naam van de Heer Jezus. Ze deden de werken die Jezus deed. Maar één werk niet. De verzoening niet. Dat is het exclusieve werk van de Heer Jezus. Maar op basis van die verzoening zijn ze door de Geest geleid en overal bracht de Geest in herinnering het onderwijs wat ze mochten geven in een bepaalde situatie. Hun macht over demonen, een gebed voor zieken. De prediking van het Koninkrijk vond zijn voortgang. De Geest stelt Jezus centraal. Heel het onderwijs, het hele pakket. Ik denk dat dat belangrijk is, ook voor ons. Hoe ken je iemand, hoe herken je dat iemand vol is van de Geest? Zijn hart vol van Jezus. Liefde van zijn hart, van haar hart. Dat is het eerste. De Geest wijst de weg. Hij doet dat door alles van Jezus in herinnering te brengen. Maar de Heer Jezus voegt er nog iets aan toe. Hoofdstuk 16, vers 13. Hij zal jullie ook de toekomstige dingen leren, staat daar. De dingen aangaande de toekomst. En ook dat is het werk van de Heilige Geest. Hij onthult dingen die op het punt staan te gebeuren. Lees een paar keer in het Johannes-evangelie. Jezus wist, zegt Johannes dan, wat er met hem zou gaan gebeuren. Johannes 18, vers 4 bijvoorbeeld. Jezus wist over wat er over hem zou komen. De Geest had hem dat duidelijk gemaakt. Wat er in de weken en maanden die voor hem lagen zou gebeuren. Wat er met hem gedaan zou worden. Je zou kunnen zeggen, dat is de gave van de profetie. In het leven van onze heiland. En je ziet dat ook in het boek Handelingen. Bijvoorbeeld het bekende voorbeeld van Agabus. Die profeteert in Handelingen 11 dat er een hongersnood zal komen. Of in Handelingen 21 dat hij vertelt tegen Paulus door de geest dat hij gebonden zal worden, dat hij overgeleverd zal worden aan heidenen. Ook dat is realiteit gebleken. De geest wijst de weg doordat hij dingen onthult over de toekomst. Profetische woorden geeft aan de discipelen na Pinksteren. En het is na het Nieuwe Testament gewoon nog doorgegaan. Polycarpus, martelaar, stierf in de tweede eeuw. En hij kreeg een visioen van de geest, waarop de geest hem duidelijk maakte hoe hij zou overlijden. Hij zou niet voor de dieren geworpen worden, wat gebruikelijk was, maar hij zou verbrand worden. Gruwelijk visioen, maar hij vertelt erover. Er wordt over verteld. Op die manier, zegt de Heer Jezus, zal de geest met jullie meegaan. Hij zal de toekomende dingen gaan onthullen. En dat gebeurt, hij wijst zo de weg. We zijn daar in onze traditie niet zo mee vertrouwd, met profetie. Daar zijn we nogal huiverig voor. Maar in de kring van de Sint-Jansgemeente in ons midden zijn er mannen en vrouwen met profetische gaven. Het kan zijn dat die gaven liggen te sluimeren, omdat je niet mee bezig bent, maar het gebeurt af en toe dat er iemand naar me toe komt met profetische woorden die God op zijn of haar hart gelegd heeft. Die het belangrijk zijn om aan de dominee door te geven. Die woorden moet je toetsen. Dat zal in overeenstemming zijn met de schrift. Dat is een belangrijk criterium tot opbouw van de gemeente. Opbouw van het persoonlijk geloof. Profetische woorden maken de Heer Jezus groot. Maar wat is het kostbaar als dat ook vandaag de dag gebeurt? Dat is wat de Heer Jezus zegt. De geest zal het uit het mijne nemen. Hij zal je alles in herinnering brengen. Maar hij onthult ook de toekomst. Hij zal jullie ook daarin verder leiden. Ach ja, het stond al in de schrift, hè? Psalm 85. God spreekt gewis tot elk die voor u leeft. Misschien gebruikt hij u of jou wel in de maanden die komen. Nou, dat is het eerste belofte van de Heer Jezus. De geest wijst de weg. En het tweede, wat de Heer Jezus ook heel nadrukkelijk tegen ze zegt. Die trooster die komt, die gids die met jullie meegaat, die zal tot in eeuwigheid bij je blijven. 14 vers 16. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Hij zal tot in eeuwigheid bij u zijn. Dat is een bijzondere belofte. In het Oude Testament was het nog inwerking. Bijzondere personen, bijzondere omstandigheden. Maar in het Nieuwe Testament is de royale. Dan komt de Heilige Geest om te blijven. En ik vind dat zo bijzonder als je daar oog voor krijgt, als je die lijn in de schrift ziet. Dat God steeds de komende is. Hij is de schepper die alles heeft gemaakt. Heilig, hoog verheven. En hij doet een stap en komt in de Heer Jezus naar ons toe om ons te redden. En dan zet hij nog een stap. En dan komt hij in de Heilige Geest ons het dichtst nabij. Ja, dat was de vreugdevolle ontdekking van de reformatie. De blijvende gemeenschap met de Heilige Geest. Sinds Pinksteren mogen wij de Heere God nog intiemer kennen. De trooster die in ons is. Weet u, dat mag ons bemoedigen vanavond. En soms gebeurt het, zit je in een moeilijke situatie en dan vraag je aan de Heere God of die bij je wil zijn. Maar ik heb het wel eens eerder gezegd, als je er even over bij stilstaat, dan is dat eigenlijk geen Bijbels gebed. Wilt u alstublieft bij me zijn? Wat zou de Heere God zeggen? Mijn lieve kind, als je de Heer Jezus kent, dan woont mijn geest in je. En die zal tot in eeuwigheid bij je zijn. Wat is dat toch een bijzondere belofte. Laten wij dan vooral bidden. Heere God, dank u wel dat uw geest in mij woont. En open mijn ogen dat ik het zie. Open mijn hart dat ik het geloof. En dat bekende lied van Selah zegt het zo mooi. Ik zal er zijn waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Dat is die belofte van de Heer Jezus. Gods geest woont in mij. En daar kan ik niet over uitgedacht. Daar blijf ik me over verwonderen. Hij woont in mij. Ik die hem zo vaak verdriet doe. Ik die zo vaak mijn eigen gang gaat. Hij zal tot in eeuwigheid bij u zijn. Wat is dat een geweldige bemoediging. De helper. Alles wat je nodig hebt. Vraag het maar. Hij zal het je geven. Gemeente, het is tijd, ik eindig. Wat nemen we mee? Ik heb het nog maar eens samengevat. Het eerste is dit, de Heilige Geest is een persoon. Hij spreekt, wijst de weg, geeft moed en kracht. Tweede, de Heilige Geest helpt ons om in Heer Jezus te geloven. Hij stelt Heer Jezus centraal in alles. Hoe voller van de Geest, hoe voller van de Heer Jezus. De dichter Gerrit Achterberg zegt ergens dit. Wij mensen zijn een duister fenomeen, zolang niet in ons leven reist het licht van de Heilige Geest. Spijker op zijn kop, denk ik. 3. De Geest leidt ons door het woord, waarvan de Heer Jezus het hart is, en ook de gave van de profetie. 4. Wij kunnen de Heilige Geest ontvangen voor het eerst of opnieuw, door de Heere daarom te vragen. Psalm 81. Open uw mond en al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smekt, mild en overvloedig. Jacobus zegt, zit je om wijsheid verlegen of iets anders? Vraag het de Heer. Hij geeft het door zijn geest zonder verwijt. De laatste 5. Als de Heilige Geest je leven binnenkomt, ben je nooit meer alleen. Ben je nooit meer alleen. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw onderwijs en voor de Heilige Geest die u voor ons verworven hebt. Amen.